Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar een speciale BNR Digitaal. Want we zijn op locatie bij het State of Dutch Tech Event van TechLeap in Den Haag. En niet per se voor een feestje, want de sector staat er niet enorm goed voor. Als we kijken naar bijvoorbeeld investeringen die stagneren. Zometeen praten we over de uitdaging op dat gebied. En ook op het gebied van personeel en regelgeving met Constantijn van Oranje en Eva de Mol. Daarvoor horen we van Thomas Wolff, de Franse maar Nederlandstalig medeoprichter van Hugging Face. Een belangrijk AI-bedrijf met een waarde van 4,5 miljard dollar. Mede afkomstig uit, jawel, Europa. En dat is bijzonder. Maar eerst Ben van den Burg.
Ja, Joe.
Moet het even hebben over ASML. Want zojuist heeft topman Peter Wennink... Nou, het stoom kwam uit zijn oren. Ja, want de politiek heeft te weinig aandacht voor de Nederlandse tech en dus ook voor ASML.
Hij was zo boos. Hij werd bijna rood. Nee, wat de mooiste uitspraak. Hij zegt, we nodigen 6 Kamerleden uit en dan komt er 1.
Ja.
1 persoon komt, dus zo belangrijk is de toekomst van Nederland volgens Den Haag.
Ze snappen het niet.
Dat is schandalig. Wij maken hier in Den Haag de toekomst van Nederland. Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Waar investeren we in? Waar gaan we ons geld in de toekomst mee verdienen? Ik denk het belangrijkste van alles. Belangrijke van, ja, wat er, dit, ja, ook voor nu belangrijk. Nee, toekomst. Je moet lange termijn denken.
Het is en nu belangrijk, en over 10 jaar, en over 50 jaar.
Continu. En er komt er gewoon niemand. Ja, wij worden er zelfs boos over.
Dat wij snappen het belang van tech, zou ik zeggen.
Maar dat mensen dat niet snappen, Joe.
Het is een beetje een maatschappelijk bewustwordingsverhaal geworden misschien. Hè? Misschien moeten we het ook nog even later over hebben in deze uitzending.
Ja, maar dat moeten we zeker hebben, want mensen hebben echt geen idee wat er allemaal aan de hand is.
Maar dan zijn hier alleen maar de mensen die tech wel snappen. Weet je, de investeerders en de ondernemers en de journalisten zoals wij. Hoe zorgen we dat Nederland dit meer
Ja, en dan kun je kritisch worden, dan brengen wij het niet goed voor het voetlicht. En dan moeten wij meer doen, dan moeten we meer communiceren.
De anderen in de media.
Anderen in de media, dat doen we iedere dag. En dat doen we dan niet effectief genoeg. En dan kan je boos op ons worden.
Jij moet maar elke avond bij VI over ASML gaan praten.
Ik word er helemaal gek van hier. We moeten nu, en eerst nu deze uitzending die we nu hebben gemaakt. Maar mensen gaan nu luisteren. Echt zo belangrijk voor de Nederlandse samenleving.
Nou, dan zou ik zeggen, ga maar luisteren wat we nu hebben gemaakt voor deze speciale aflevering van BNR Digitaal.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
De Frans-Amerikaanse AI-startup Hugging Face wil AI democratiseren. Onder meer door een platform te bieden waarop ontwikkelaars aan open source modellen kunnen sleutelen. En met succes, want Hugging Face is na investeringen van onder meer Google en Nvidia al zo'n 4,5 miljard dollar waard. Hoe kijkt het bedrijf naar de AI-boom die nu al een tijdje gaande is? En lukt dat democratiseren een beetje in een wereld waar zoveel belangen meespelen? Dat vragen we aan Thomas Wolff, medeoprichter en Chief Science Officer van Hugging Face. Welkom Thomas, BNR Digitaal.
Bedankt, Joe.
Goed dat je er bent. Goed erbij om te zeggen, jij woont al 10 jaar in Nederland. Jij bent Frans, maar je spreekt goed Nederlands. Ik vind het heel leuk dat je dat bij ons ook wil doen. Heel veel luisteraars zullen Hugging Face niet direct kennen. Kun je kort vertellen wat jullie precies doen?
Oh ja, zeker. Hugging Face is een platform. Die origineel was bedoeld meer voor bedrijven. Dus niet de gewone mensen. Dat was het idee om AI-models te kunnen delen. Mm-hmm. Als een bedrijf of een team of Facebook of Meta heeft nieuwe AI-models ontwikkeld, dan kunnen ze ze op dit platform delen met de wereld. En ook meer dan models, maar ook datasets. Mm-hmm. En alles die een beetje rond AI draait. Hè?
Ja.
Maar meer en meer, het is ook gebruikt door iedereen. Omdat we nu sinds misschien 1 jaar zo van demo, dat we noemen Spaces. Dus dat plek waar je kan een model direct op de website gebruiken.
Mm-hmm.
En de input en output controleren. En een beetje snappen hoe dit model werkt. En wat zijn de output voor dit model.
Ja, precies. Dus het is in zekere zin een beetje vergelijkbaar met GitHub en GitLab, denk ik. Hè? Maar dan heel erg gericht op AI. En dus met wat unieke features, hoor ik je eigenlijk al zeggen.
Ja, precies. Ja. Het heeft inderdaad soms vergelijkpunten met GitHub. De idee van hosting. Dus we hosten heel veel files en design. Ook veel groter. Hè? En AI-model is vrij veel groot. Het kan gigabytes tot terabytes zijn. Dus de platform is zeker gedesigneerd. Gewoon dit features. En we hebben ook heel veel meer social features. Dus je hebt posts, je hebt community threads. Je kan ook upvote models of datasets.
Beetje zoals Reddit eigenlijk.
Ja, ja. Die idee is, je hebt vandaag heel veel verschillende models. Mm-hmm. AI-models. En het is moeilijk om te kiezen. En dus onze idee is met soort van social features zoals Reddit. Dan kan je een beter idee hebben. Oké, wat zijn de populaire modellen op dit moment? Wat zijn de training model? We hebben ook heel veel dingen over model evalueren, leaderboards. We doen heel veel over dit.
Dus eigenlijk jullie laten de gebruikers, de ontwikkelaars die op jullie platform met die verschillende AI-taalmodellen en tools werken, bepalen van nou, dit is de beste. Dus als jij nieuw op het platform komt, deze is aanbevolen door de mensen die hiervoor gingen.
Ja, precies. Ja, maar alles voor dit draait over open model. Dat is bedoelde model dat je kan op je computer of ook straks telefoon, denk ik, downloaden en jezelf gebruiken. Het zijn niet model dat je gebruiken door de website van een andere bedrijf, zoals OpenAI of Anthropic of Google.
Ja, ja.
Die zijn privé model.
Okay. Ja, er zijn specifieke modellen. Dus ik wil specifiek iets hebben, een chat voor bijvoorbeeld voor een logistiek bedrijf. Dan krijg ik een chatbot voor een logistiek bedrijf. Of ik wil het nu een chatbot voor voor een retailer. Dan krijg ik het voor een retailer.
Ja. Ja.
En dat zijn de tienduizenden modellen.
Hoe veel meer? We hebben nu meer dan 500.000.
Half miljoen? Half miljoen.
Ja. Dat verbaast me ook, Thomas. Ja. Dat is er dus zoveel.
Ja, dat is de power, de kracht van community. Dus iedereen begint van een soort van algemene generic model.
Ja.
En dan fine-tune de model op een specifiek gebied. En dan deel dit model weer met community. En dan heb je zoveel verschillende modellen. Dus ook voor andere talen, Nederlands model. Maar ook niet alleen maar tekst model, maar ook image, video, sound model.
Ja.
Dus alle.
En multimodale AI taalmodellen.
Ja,
juist, dat, is, dat is waar ze nu allemaal heel erg op inzetten.
Zeker, ja. Ja. Ja.
Dus als je als developer een heel snel gewoon het wil leren, dan trek je een model eraf. En daar kan je dan direct kan je iets. En dat is dus het voordeel.
Ja, ja. Okay. Het is ook heel goed voor onderwijs en leren hoe dit model werkt. Omdat je kan echt de model trekken, inderdaad. En dan ook fine-tunen en alles jezelf doen. Dus je bent niet helemaal afhankelijk van Microsoft of Google. Je kan jezelf proberen. En door proberen kan je leren.
Dus ja. En je bent ook niet afhankelijk van AWS, hè?
Nee. Nee. Dus we hebben nu een partnership. Nee,
ja, daarop zeg ik het.
Ja. Ja.
Precies, ja.
Ja, die hebben jullie naam wel vaak in de mond genomen. Ja. Bij Amazon.
We hebben een partnership met alle grote cloud providers. AWS, Google, Azure. Mm-hmm. Die zijn ook niet dezelfde partnership dat je ziet met OpenAI. Bijvoorbeeld als je een beetje dit gevolgd. Dus partnership voor OpenAI is echt zo van... nu Microsoft is een soort van mede-eigenaar van OpenAI.
Ja,
dit is niet wat we hebben gedaan.
Jullie willen ook echt onafhankelijk blijven.
Ja, precies. Onze idee is echt onafhankelijk te blijven. We noemen onszelf zo van de Zwitserland, de Swiss van AI.
Oh,
we denken het is heel belangrijk dat je zelf een onafhankelijk entity daar in dit wereld.
Waarom willen jullie dat? Waarom is voor jullie belangrijk om de Zwitserland van AI te zijn?
Ja, het is ook. Het is dit idee dat. Misschien ook een beetje de originele idee voor OpenAI. Die was opgericht om een soort van counterpower voor Google te bouwen. Dus is nu helemaal niet. Wat het was. Dus
nee,
het is meer nu
daar vindt Elon Musk
Microsoft,
ook iets van.
Maar we denken, dan heb je dit zekerheid dat op de lange termijn dit platform gaan blijven onafhankelijk. Dat als je werkt met Hugging Face, dan ben je zeker dat je gaat niet op een bepaald moment eigenlijk werken met Microsoft of Google of Amazon. Je blijft soort van, voor alle bedrijven die met ons werken, ze blijven zeker met een soort van onafhankelijk bedrijf.
Ja, maar dan vraag ik me natuurlijk af, is het sterk genoeg? Heeft het genoeg kracht? Weet je, kan je concurreren tegen
Dus bijvoorbeeld, we zijn nu cashflow positief. Dus voor een start-up, dat bedoel we hebben zelf een oneindelijk runway.
Ja.
We hebben ook best wel veel ook geld in onze zakbroekje.
Ja.
Maar ja, dat is altijd zeker een vraag voor alle bedrijven. Ja.
Maar hoe verdienen jullie eigenlijk geld? En oké, investeringen van Google, van Nvidia onder meer. Ja. Wat is verder jullie businessmodel dan?
We hebben heel verschillende. Een grote deel is dit soort van high-level partnership met Google, met AWS, met Azure, met ook alle hardware providers. We werken ook met Nvidia, AMD, Intel, ook hier Qualcomm in Nederland. En hier het idee is om dit bedrijf te helpen met testen. Alle nieuwe chip. En zeker zijn dat ze...
Jullie zijn eigenlijk een soort neutraal R&D-center voor al die bedrijven.
En daar krijgen jullie voor betaald?
Ja.
Grappig. En ook dat je bijvoorbeeld heel veel Azure inkoopt... en dan krijg je een marge op de hoeveelheid Azure die je inkoopt. Of ja, ik verzin maar iets hoor, maar dat kan ik me voorstellen. Nee, dat je bijvoorbeeld heel veel ruimte koopt bij AWS, bij Google of bij Azure. En omdat jullie zoveel inkopen en dat verkoop je door. Want dat is niet gratis natuurlijk voor een klant.
Ja. Ja,
en
dus daar krijg je ook een marge op. De eerste deel van ons bedrijf is dit groot consulting. Als je zegt, van external R&D. En daar de idee is, we hebben, zoals ik zeg, we hebben 500.000 model. Dus we hebben eigenlijk alle model op onze platform. Dus als...
Als er iets van een AI-taalmodel is, kan ik het bij jullie vinden.
Ja, precies. Maar we verkopen ook direct product op onze website. Yeah. Dus hosting. Maar hosting is meestal gratis. Maar je kunt ook een enterprise hosting kopen. En compute.
Ja.
Dus ik bijvoorbeeld voor de Spaces, die demo. Die onze website laat je een model proberen. Kan je dat gratis hosten. Maar als je model dat je wil dat laten zien aan anderen is een beetje zwaar, is een beetje een groot model. Dan kan je ook compute kopen voor je eigen space. En dan gaat het sneller. Dus verkopen we ook die soort compute. Meer en meer eigenlijk.
Ja.
Het groeit heel snel.
Ik heb heel erg van, weet je wel. Wij beseffen ons natuurlijk dat dit de onderkant is van AI, de ontwikkeling, meer dan 500.000 modellen. Dit is de kern, hè? En hier bouwen we alles op.
Ja.
Maar dit kan je heel moeilijk vaak, als ik dit aan mijn buurvrouw vertel, dan denk ze van ja, joh, het zal allemaal wel, Ben. Wat zeg jij dan?
Ja, ik zeg, nou, het is makkelijker nu dat ChatGPT.
Ja, dat weet ik. Met ChatGPT is het makkelijker.
Met AI.
Maar toch ligt het nog bij veel mensen iets verder weg.
Ja, nou, ik zeg maar twee dingen. Die idee van die soort van open source gratis ChatGPT is een beetje wat we doen vandaag. Dus laat je access om gratis een open versie van alle.
Ja.
Ik vergelijk dat soms met auto. Je kan een auto bouwen, je kan een auto kopen of je kan dit Lego auto bouwen, dit mooie Bugatti, weet je.
Ja.
En daar kan je alles ook modifieren en veranderd. En dit is meer open source. Dit is het idee dat je kan alles jezelf ook veranderen.
Ja.
Maar ook op de lange termijn, onze missie, omdat we zijn echt een soort van missiebedrijf. Onze missie is dat we denken AI moet een soort van common good worden. AI moet...
Jullie willen het democratiseren?
Ja, AI should belong to everyone.
Yeah.
It should be like when you have physics. Physics does not really belong to anyone. You can't say quantum physics is from Microsoft general relativity.
Maar Thomas,
is from
ik
Google.
Ga nu heel flauw zijn. Sorry dat ik dat doe, maar ik denk aan Don't Be Evil van Google. Weet je wel, dus,
we gaan de wereld aan iedereen beschikbaar maken.
Informatie moet voor iedereen beschikbaar maken. Dat denk ik al. Dus dat is even van hoe ga je daar tegen wapenen?
We zijn vaak vergelijkt met Wikipedia ook.
Okay.
Het idee dat is echt gebouwd.
Maar dat is ook een non-profit.
Is een non-profit, ja zeker.
Ja.
Maar open source is ook heel dichtbij. Je hebt heel veel... business model met open source. Soms zijn echt een non-profit. Soms zijn meer als Red Hat bijvoorbeeld. Ja. Die was consulting.
Ja,
en we zijn
maar gekocht door IBM, dus die zie je alweer.
Maar over open source AI gesproken. Ik spreek ook wel eens met onderzoekers, hoogleraar. Die zeggen, ja, dat is mooi. Meta met Llama 2 en Google onlangs met Gemma. Weet je, die zeggen dan, dit is open source AI. Maar die onderzoekers zeggen, ja, maar zo open source is het eigenlijk helemaal niet. Ze brengen dat is open source. Het is niet open source zoals de traditionele definitie van open source. Maken jullie daar ook een onderscheid in?
Ja, zeker. Ja. Je hebt een heel gradient van open release. Helemaal dicht. Eigenlijk zo'n mirrormodel van Google bijvoorbeeld zijn zo dicht dat je kan ze ook niet door een API gebruiken. Het zijn helemaal... Dier te deur. ChatGPT is best wel open. Je kan het gebruiken. Yeah. Maar niet de weights. Dan heb je open model zoals Gemma.
Yeah.
Of Mistral, of daar kun je de weights gebruiken, maar je hebt geen idee hoe het was ontwikkeld. Je hebt geen idee van welke data came into. En dan heb je helemaal open. En we hebben eigenlijk afgelopen week een code model die heet Starcoder released. Mm-hmm. Het is niet helemaal Hugging Face, het is een collaboration die heet Big Code. Tussen Hugging Face, ServiceNow, die is ook heel veel in Amsterdam. Mm-hmm. En heel veel verschillende bedrijven. Dus er zijn eigenlijk bijna 1000 mensen in die collaboration.
Yeah.
En dit soort van collaboration, Big Code, die maken een model, Starcoder, die zijn helemaal open. Dus je kan zien welke data heb de model gebruiken. Hoe was het getraind? Wat was de training code? Je kan ook deelnemen in de evaluation en de model weights.
Maar dat is echt open source.
Het is helemaal open. Het idee is, we laten iedereen zien, wat is gebeurd hier?
Ja.
En dan het idee is ook, mensen die zijn, ik vind het AI een beetje eng, of ik heb mijn idee over, ik ben zelf een stakeholder, ik wil daar laten zien. Dan kan deze deelnemer ook in dit collaboration komen en een idee zeggen. Ik wil bijvoorbeeld in Starcoder, we hebben heel veel aandacht gegeven op PII, personal identifying information.
Yeah.
Laat zeggen dat je laat je API key van something on GitHub.
Yeah.
Je wil niet dat mensen trainen ChatGPT op je API key en dan dat geeft terug.
Dat wil je voor jezelf houden. Ja, dat zijn voordelen.
Dus we hebben heel veel aandacht gegeven om dat te filtreren. En die was door eigenlijk mensen die waren meer voor social science. En die kwamen in dit open collaboration.
Ja. Die komen eigenlijk dus meer om onderzoek te doen of iets voor algemeen belang. Maar niet om even een AI ontwikkelen waar je geld mee gaat verdienen. Want dan dat zit natuurlijk sowieso bij de techreuzen. En die doen dus
vaak meer researchers. Ja. Maar dat is ook een beetje een probleem vandaag. Is dat als je werkt niet in een van die grote bedrijven. Als je werkt in een universiteit, je bent een onderzoeker of wetenschap, het is heel moeilijk om deel te nemen in dit groot project.
Ja.
Laten we zeggen dat je werkt bij de Universiteit van Amsterdam, een AI model. Hoe kan je naar Microsoft komen en zeggen, ik wil ook op dit nieuwe GPT-5 werken? Dus je hebt nu dit heel grote gat tussen academia en industry.
Ja, de grote techreuzen.
Dat klinkt niet zo goed eigenlijk.
Nee. Nee. Ik wil toch even terugkomen op die investering. Want kijk, mensen hebben veel geld in jullie geïnvesteerd. Die willen ook gewoon rendement. En dan is de doing for good enzovoort hartstikke mooi.
Ja, en de neutrale Zwitserland.
De neutrale Zwitserland is hartstikke mooi. Ja, maar gast, ik heb in jou geïnvesteerd. Ik wil wat rendement hebben voor mijn pensioen.
We zijn cashflow positief, is mijn antwoord. Ik ben misschien meer optimist dan jou. Ik denk dat je hoeft niet slechte dingen te doen
om geld
te verdienen.
Je
kan ook gewoon een beetje doen wat jij gelooft in.
Ja.
En een beetje zitten te denken, wat zijn de business model dat fits met wat ik wil doen. Hè?
Ja.
Maar je hebt ook dat heel veel nu, vind ik. Like this, zo van socially conscious enterprise. Dat gaat niet gewoon voor de rendement, maar ook, we hebben ook een soort van principe.
Een maatschappelijke functie.
Een soort van missie dat we willen doen. En dat is niet.
Ja. Thomas, is dat iets wat voortkomt uit het feit dat jullie eigenlijk Frans en Amerikaans zijn? Als ik het goed heb begrepen. Want jij bent zelf Frans.
Wel, ja.
Maar dat is dus interessant. We hebben eigenlijk een soort transatlantisch karakter. We zijn geneigd tegen die Amerikaanse techbedrijven willen dat geld zien in Europa iets meer voor de mensen.
Ja, precies, voor de good.
Maar is dat een spanningsveld bij jullie of is dat gewoon de waarde en de missie van Hugging Face?
Ik denk het is een geluk voor de diversiteit van binnen het bedrijf. En ik denk dat begint met die. Hè. Als je een bedrijf die heeft helemaal geen diversiteit binnen van de mensen en die ideeën, dan zit je vaak vast op een bepaalde.
Hoeveel medewerkers hebben jullie trouwens?
We zijn nu 170.
170 mensen, En dat is dus een beetje verspreid over de VS en Europa?
Ja, het is nu, zou ik zeggen, misschien 2/3 in Europa en 1/3 in de VS. Maar dit idee van open source is echt heel veel een Europese idee, denk ik. Ja. En je ziet dat ook hier. Hè. Ik praat in dit panel later met Weaviate. En die zijn ook helemaal open source fan. En je hebt ook heel mooi verhaal in Nederland. En GitLab is een heel bekend
toevoegend
voor GitHub. Die is ook een unicorn.
Maar ook, om met Frankrijk te spreken, Mistral AI. Wat nu al de Europese tegenhanger van OpenAI wordt genoemd. Zit ook op de OpenAI modellen. Ja. Of de open source modellen moet ik zeggen. Dat is dus toch iets wat heel erg opkomt.
Dat is interessant. Want nu is natuurlijk dominant zijn die big tech. Weet je al, voor de bak gaan. Maar dit komt nu op. Mistral noemen we. Wat heb je dan nodig om ook zo naar meer impact te kunnen maken zoals Big Tech doet, zoals OpenAI doet?
Ja, ik denk we groeien best wel fijn, maar je open source en die community movement, die zijn ook niet in één jaar gebouwd. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld, ik had het over Wikipedia. Ja. Wikipedia was niet in één jaar gemaakt. Nee. Hè? Die zijn, je moet gewoon de tijd laten, de tijd geven op die dingen te groeien. Hetzelfde met Linux. Hè? Linux. Ja. En als je kijkt bijvoorbeeld in de jaren 2000, okay? Linux versus Windows. Iedereen was, Windows is nu de winnend. De winning OS. En nu Linux is gebruikt in alle enterprises. Ubuntu is er de basis van alle dingen. Daar maakt de wereld werk. De Mac is
wordt van alles opgebouwd, inderdaad.
Nou, je hebt geen Mac.
Dit is dan geen Mac, nee.
Die Mac is ook op een Unix-kernel gebouwd.
Ja.
Op de lange termijn, ik heb de diep vertrouwen dat open solution ga winnen eigenlijk.
Ja.
Maar dat duurt langer.
Maar dat is wel interessant, want tot slot, we hebben nu net die AI Act waarin Europa aangewerkt werd, waar juist een soort uitzondering voor open source AI modellen is ingebouwd. Dat is voor jullie ook gunstig, denk ik.
Ja.
Of wil je nog even zeggen?
Eigenlijk een Amerikaans bedrijf. Dus,
Maar is het dan voor jullie wel of niet gunstig, die AI Act? Of hebben jullie er eigenlijk niet zoveel mee te maken?
Ja, niet. We zijn ook een beetje dit aparte bedrijf. We maken een beetje zo'n model. Als ik zeg dit big code model. Maar dit is niet onze eerste missie. Dit is niet onze eerste doel. We doen dat meer als een beetje te laten zien wat kan. Bijvoorbeeld dat je kan ook een model ontwikkelen in een collaboration. Het hoeft niet in een klein bedrijf.
Maar is het dan juist een kans voor jullie? Want Europa zegt eigenlijk, AI willen we wel, maar wel volgens de Europese waarden. Dan zijn jullie daar een interessante speler voor om dat te stimuleren, zou ik maar zeggen.
Ja, ik denk de AI Act is niet per se slecht. Ik vind het helemaal fijn. Er zijn ook nog heel veel details die moet een beetje meer op papier zijn. Heel veel vragen over, high risk, low risk, medium risk. Ja. Wat zijn deze?
Ja. Praten jullie ook met de mensen in Brussel?
Wat?
Praten jullie zelf ook met de mensen in Brussel?
We zijn een paar keer geweest, ja. We doen niet echt lobbying. Dat past niet met wat we denken. We geven meer als je hebt een vragen. Ze hebben ook een paar, ook nu in de US, we hebben heel veel vragen gekregen van de government. Wat denken jullie over copyright? Wat denken jullie over open source? Dan geven we onze antwoord. En probeer zelf van neutral, zelf van middle range te blijven.
Tot slot.
Wat ik interessant vind, we zitten hier bij de State of Dutch Tech. Het gaat over startups en scale-ups. En de mantra's die dan altijd te ronde gaan is move fast, break things, start with why. Mm. Je moet heel groot denken. Jullie begonnen in 2016, Wikipedia. Al die mantra's kloppen bij jullie niet. Zoals ik nu naar je luister.
Nee, Wikipedia was heel groot denken. Dat was een heel gek idee. Dat iemand kan een encyclopedie gemaakt.
Maar move fast, break things.
Maar dan zonder dat je er geld mee hoeft te verdienen.
Ik denk dat het verschil is.
Grote ambities, maar geen groot portemonnee.
Ik zou misschien andere dingen zeggen in de US. Maar ik denk in Europa, we zijn toch een beetje te voorzichtig met onze start-up. We denken vaak een beetje te klein.
We moeten gelijk al grote broek aantrekken.
Ja, we moeten meer een beetje te groot denken dan te klein.
Oké.
Nou. En voor ons, onze idee was ook helemaal gek in het begin. Hè?
Dat
was helemaal een super grote idee van open source, open science.
Maar dat is dan toch aardig gelukt nu, acht jaar later.
Oh, dus maar hebben we met een heel klein idee, we gaan dit soort specifiek bedrijf helpen. Dan zouden we niet vandaag samen praten.
Dat is waar. Goed, dan moeten we dan maar de inspiratie nemen hier bij Techie.
En niet te bang zijn voor die AI-act.
Nee, gewoon doen.
Gewoon bouw je start-up. Als je een beetje een gek idee, maar je denkt dit moet in de wereld nu zijn. Nou, ga dat gewoon doen. En stel je niet te veel vragen over
zit in de AI Act.
Ja, dat is dan toch een beetje het Amerikaanse, hè? Ja. Gewoon doen en dan zien we later wel of de regels het moeilijk maken.
Ja.
Dus, goed. Hartelijk dank voor je tijd, Thomas Wolf, medeoprichter en Chief Science Officer van Hugging Face. En straks praten we door over de cijfers en andere bevindingen en aanbevelingen hier tijdens het State of Dutch Tech Event van TechLeap. En dan spreken we met Constantijn van Oranje van TechLeap en investeerder Eva de Mol. Blijf luisteren.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Nog steeds vanaf locatie in Den Haag bij het State of Dutch Tech Event van TechLeap. En ja, we willen het woord noodklok nog niet noemen, maar we kunnen hem toch bijna horen luiden, in elk geval vanuit ASML. Want de vraag die we moeten stellen is natuurlijk: waarom stagneren de investeringen? Waarom zijn goede mensen steeds moeilijker te vinden? En waarom helpt de overheid daar misschien nog niet zo goed bij? Dat gaan we bespreken met Constantijn van Oranje, special envoy van TechLeap, de aanjager van de Nederlandse techsector. Welkom, Constantijn.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. En Eva de Mol ook bij ons, medeoprichter van investeringsmaatschappij Capital T.
Dankjewel.
Fijn je ook weer te hebben hier.
Alsjeblieft.
Eindelijk weer eens te zien.
Constantijn, waar loopt de Nederlandse techsector nou het meest tegenaan? Want we hebben verschillende dingen gehoord. Investeringen lopen terug. Het aangescherpte immigratiebeleid, ook voor studenten, is een ding. En er is veel regeldrang. Of is er nog weer iets heel anders dat we nog niet genoemd hebben?
Nee, dat zijn wel de drie onderwerpen. Ik denk, maar dat, wat je wel ziet is dat, dat talent, dus mensen, dat is de grote bottleneck. Mm-hmm. Ja, investeringen lopen terug. Maar als je het vergelijkt met pre-COVID, dan zit er eigenlijk wel nog een stijgende lijn in. En bovendien zie je een verschuiving naar wat wij dan deep tech noemen. Dus dat zijn er wat zwaardere, wetenschappelijk onderbouwde start-ups.
Ja, en, zoals fotonische chips en
kwantumcomputers. Ja, dus zeg maar het zaadje waar een ASML uit voort zou kunnen komen.
Ja.
Dus op zich is dat wel positief nieuws. Maar je ziet dus gewoon dat over de jaren heen het Nederlandse techsysteem aan het groeien is. En dus hebben ze meer mensen nodig. En betere mensen. En je ziet ook dat het een mondiale uitdaging is. Dus dat talent kan overal naartoe. En de vraag is van, ja, krijgen ze hier en zorg je dat ze hier bedrijven helpen groeien.
Ja. Nou, dit horen we natuurlijk wel al heel lang. Dat talent is er niet. Wat moeten we daaraan doen? Zie jij daar nu verbeteren? Is dat gewoon, ja, hoe? Ik hoor het, dat vind ik zo irritant. Ik hoor het al jaren.
Ja.
Ik wil dat het nu eens een keer, dat je, nou, het gaat nu echt goed, jongens.
Nou ja, wat heel frustrerend is natuurlijk in het onderwijs, dat we hebben een techniekpact gehad, we hebben allerlei dingen, dat het daar gewoon niet lukt. Maar ja, we hebben natuurlijk het lerarentekort, wat ook al eindeloos niet is opgelost. Dus dat zijn gewoon onderwerpen die die blijven spelen. Aan de andere kant, wat we vandaag ook hoorden, is dat het Nederland wel aantrekkelijk is voor buitenlands talent. Dus daar wordt enorm beroep op gedaan. En alleen dat we te weinig nationaal talent hebben. Dus de Nederlandse mensen met een technologieachtergrond, dat het daaraan ontbreekt.
Eigenlijk heel bizar, toch? Ja.
Ja?
En als je, nou ja, vind ik wel. Je ziet natuurlijk dat op een heleboel vacatures in tech, ja, soms, in ieder geval ook bij onze portfoliobedrijven, vaker internationale tech-talenten op afkomen dan Nederlands talenten. Dat vind ik wel heel erg jammer.
Ja, ja.
Maar moet je niet, wat we hebben over start-ups, scale-ups, is ook dat je vaak bold moet zijn. En ineens, nu moet iets gebeuren. En ik heb nu het idee in het hele het stimuleren van tech in Nederland, dat het gradueel doen we allemaal mooie dingen.
Je bedoelt dat de mentaliteitskwestie is, Ben?
Nou, ben ik niet helemaal met je eens, Ben.
Gebeuren er bolde dingen?
Nou, ik denk, wat belangrijk is bold, wat Constantijn vanochtend ook vertelde op het podium. En dat is misschien niet sexy, maar dat we nu pensioenfondsen hebben die echt
dat
hebben toegezegd.
Ja. Ja.
We gaan investeren in durfkapitaal. Wij vinden dit belangrijk en een prioriteit. Ja, dat is voor waar we zijn wel bold.
Ja, is dat de belangrijkste oplossing trouwens voor de problemen die we nu hebben?
Wat?
Dat de pensioenfondsen.
Nee, dat is één. Dat is kapitaal. En dat is, maar ook wat erg heel belangrijk is, is dat de pensioengerechtigden, dat die ook zeggen van je moet meer in Nederland investeren, meer in energietransitie, meer in een duurzame maatschappij, meer in huisvesting. Dus dat die pensioenfondsen zich ook dat laten aanrekenen dat ze iets moeten doen in Nederland. Dus dat is nieuw en dat is positief.
En dan moet je ook accepteren als pensioengerechtigde dat ik 20 euro per maand minder krijg.
Nee, maar dat hoeft. Dat
Dat hoeft dus niet.
Dat hoeft niet. Als je kijkt naar, als je puur aan de investeringskant kijkt, hè, kijk naar wat venture capital heeft gedaan in vergelijking met private equity, dan heeft venture capital beter gepresteerd. En terwijl de pensioenfondsen wel diep in private equity zitten. Dus vanuit een investeringsperspectief zou het voor de deelnemende, zeg maar, pensioengerechtigden, zou het ook alleen maar goed zijn. Het probleem was in Nederlands pensioenfondsen dat ze heel vaak het te klein is. Zij willen graag minstens 100 miljoen of minstens 500 miljoen in iets steken.
Ja.
En zij vinden het dan, als je 50 miljoen ergens in steekt, is voor hun te klein. En
ja, ik vind dat ergens ook wel een beetje een drogreden. Ik bedoel, je kan dat natuurlijk ook weer verdelen. En als je iets wil,
het kan. En wat daarachter ligt, is dat je een expertise moet hebben.
Ja.
Maar ja, waarom bouw je expertise op als het dan vervolgens toch klein bier is en zo? Wat je ziet is dat en venture capital is niet meer klein bier, het is veel groter.
Ja.
Het is een wezenlijke schakel in de hele transitie. We hebben die energie op digitaal voedsel, noem het allemaal op. Dat gebeurt. En daar gaat in de toekomst nog veel meer geld naartoe. En er wordt ook veel meer business gedaan. Dus er is nu ook een veel betere business case. En als de overheid nu ook helpt en zegt van, dan maak het voor die pensioenfondsen makkelijker, zodat de pensioen gerechtigden er goed uitkomen, dat ze een goed rendement krijgen, ja, dan heb je eigenlijk een beetje het cirkeltje
rond.
Ja. Wat is nou degene, of wat zijn de partijen waar jullie het meest mee praten? In jullie lobby, zal ik maar zeggen. Is dat meer overheid? Is het de private sector? Zijn dat juist die pensioenfondsen? Wie moeten jullie het meeste aandacht besteden, zal ik maar zeggen?
Ja, wij zijn geen lobbyorganisatie. Er wordt ook wel eens gezegd, wij belangenorganisatie zijn, maar dat zijn we niet.
Okay.
Want we zijn opgericht door de overheid oorspronkelijk. Dus het gaat erom.
Maar je moet toch dingen voor elkaar zien te krijgen.
Ja, maar je kijkt dus, wie heeft de hefboom in handen? En als het gaat om betere fiscale regels, dan is dat bij het ministerie van Financiën. Dus dan trek je samen op bijvoorbeeld waar het gaat om optieregelingen.
Yeah.
En zodat je mensen kan betalen en dat ze mede kunnen participeren in de winsten van hun bedrijf. Dus dat de medewerkers meer belonen. Dat is iets waar je het ministerie van Financiën voor nodig hebt. Een paar van de onderwerpen die vandaag ook ter orde kwamen was bijvoorbeeld over wat doe je met arbeidsongeschiktheid? En dat je daar.
Ja, dat voorbeeld moet je even geven.
Nee,
dat moet je aangaan. Je even geven. Ja, dat vind ik wel mooi.
In Nederland is de tijd dat je als werkgever moet doorbetalen is 2 jaar. Waarbij het eerste jaar 100% en dan het tweede jaar 75%. Dat is echt veel langer dan welk ander land ook. Daar kan je nog veel van vinden. Want dat is een politieke discussie, daar hebben we het niet over. Maar dan blijkt dat er heel veel ook arbeidsrechtelijke dingen, arbeidsconflicten, worden opgelost door maar gewoon je ziek te melden.
Ja,
en dan kan je niet met je kan ook niet met je ondernemer of met je medewerkers in gesprek gaan over hoe kan je een betere werkklimaat creëren.
Ja.
Hoe kan je weer reïntegreren? En daar is heel veel frustratie over.
Ja, maar ik hoorde dat voorbeeld op het podium. Iemand krijgt een performance review in goed Nederlands na een jaar. En dat was niet zo best. En ze melden zich ziek. En de werkgever moet twee jaar doorbetalen. Ja. En die moet doorbetalen. Dan denk ik van ja, dat is een verkeerd aannamebeleid. Dat is gewoon geen echt goed
iemand. Ja, maar 2 jaar doorbetalen. En het gaat natuurlijk ook om. Er zijn echt een heel aantal bedrijven, vooral MKB. Hè? Het gaat ook over MKB. Dat op het moment dat je daar niet voor verzekerd hebt, en heel veel bedrijven kunnen zich niet voor verzekeren, dan heb je een ongelofelijke kosten en die niet productief zijn. Dus je kan dat ook niet vervangen voor andere medewerkers. En dat is ook een grond voor faillissementen zelf. Dus dit is echt een probleem.
Maar politieke keuze.
Dit gaat dus ook om de samenstelling van het team, van het bedrijf dat het moet gaan doen, van de start-up.
Ja.
Eva, jij bent daarop meermaals geprobeerd.
Ja, dat vond ik heel tof.
Eva.
Nee, maar dat vond ik oprecht heel erg tof als rode draad, toch wel ook door deze dag. Want er werd eigenlijk door iedereen gezegd. Uiteindelijk zijn het toch altijd weer de mensen. Hè? Dus je hebt het idee alleen, maar je hebt dat team daaromheen heb je gewoon nodig, dat talent. Maar
werd ook gezegd, het team is de lucht die
het
bedrijf nodig heeft.
Het team is de oxygen. Dat vond ik ook een heel tof. En we hoorden dus ook weer terug in Yong Song, dus de internationale investeerder, die zei dat netwerk creëren en voor zorgen dat je als ondernemer die mensen aanschakelt op jouw idee.
Mm-hmm.
En je daar heel bewust van zijn, dat maakt gewoon ook voor een heel groot deel succes. En dus daarom inderdaad, ik zeg wel ook altijd dat investeren is mensenwerk. Omdat uiteindelijk is dat alleen de manier waarop je echt groeit.
Ja.
En ik denk daarin dat we soms als Nederland, misschien iets te weinig transactioneel. Als je het vergelijkt met de VS, is het gewoon heel normaal om bijvoorbeeld ook iemand een bericht te sturen van, joh, kan ik even 10 minuten met jou afspreken? En dan is het heel vaak een ja. En dan is het ook, of je zit er ineens een uur, of het is inderdaad 10 minuten, maar je hebt wel gegevens uitgewisseld en je doet misschien nog een keer zaken. En ja ik denk dat we die mentaliteit... Dat
is een goede mentaliteit. Maar dan vaak aan Constantijn. Jij krijgt ook heel veel berichtjes. Kunnen we even koffie drinken?
Ja.
Hoe vaak is dat echt waardevol voor?
Nee, het is mij. Ik krijg heel veel berichtjes of ik koffie drinken. Dan zeg ik van, ja, als ik hier allemaal op in zou gaan, zou ik een cafeïnevergiftiging krijgen. Nee, maar ik vraag wel ook mensen. Eigenlijk al mijn LinkedIn berichten beantwoord ik. Dus als ik een verzoek krijg van iemand die vraagt dan, mag ik een, kan jij, ik ben een ronde aan het ophalen, kan jij me introduceren bij investeerders? En dan vraag ik van, oké, maar welke investeerders dan? Wie heb je uitgezocht? Of dan zeggen ze van, Amerikaanse investeerders staan in de rij, maar krijgen geen Nederlands te pakken. Ik zeg nou, welke Amerikaanse investeerders staan dan in de rij? Nou, dan blijkt het vaak allemaal niet zo.
Ja, dus je moet wel echt een verhaal hebben.
Nee, precies. Dus ik vraag wel altijd van, wat heb jij zelf gedaan? Ik zeg ook, er zijn 12.000 start-ups in Nederland. Ik kan niet met iedereen koffie drinken.
Nee.
Dus wat heb je zelf gedaan? Als ik kan, dan verwijs ik door. Ik probeer waarde toe te voegen, maar ik kan niet iedereen. Dus ik vind het belangrijk wat Eva zegt. En dat is eigenlijk wat we met TechLeap ook hebben gedaan. We waren eerst met het systeem bezig, met de overheid. Wat kunnen we beter doen? Met de belastingen, met migratiebeleid, noem het allemaal op. Dat is heel erg weerbarstig. Ook het valorisatiebeleid van de universiteiten.
Ja.
We veel meer gaan focussen op die ondernemer en hoe ze die elkaar kunnen helpen.
Ja.
Dus, want de ondernemer in Groningen die had eigenlijk geen contact met de ondernemer in Rotterdam of Amsterdam of Maastricht. De Amsterdammer die in SaaS bezig is, die praat misschien niet eens met iemand die SaaS doet in Utrecht.
Ja.
Dus hoe zorg je dat je door die sectoren heen breekt, dat je door geografie heen breekt en dat ze elkaar leren kennen. En dat die soort van cultuur van meer geven en nemen en doorverwijzen en helpen, dat meer een deel wordt van onze ondernemerscultuur.
Ja.
En dat zie je wel echt heel erg terug, vind ik.
Ja?
Ten opzichte, van waar jullie zijn begonnen. En nu, ik vind wel echt dat als Nederlands ecosysteem, als tech-ecosysteem, dat we daar echt heel veel stappen in hebben
gemaakt. Als je kijkt naar de afgelopen pakken bij 10 jaar, bedoel je?
Ja, absoluut.
Ja. Okay. Maar toch, ik zou ook zeggen, ook teruggrijpend op waar we het net over hadden, het is ook een hele maatschappelijke bewustwordingskwestie.
Ja.
Dat is ook wat Peter Wennink hier heel erg nadrukkelijk heeft gezegd. En dat vanochtend in de Telegraaf een artikel staat dat de overheid alles wil doen om ze te behouden. Gaat hij dan zelf over praten? Dan krijg ik toch het gevoel van, we beseffen in Nederland niet hoe belangrijk investeren in zo'n groeiparel zoals ASML is, met z'n allen. Maar dan wordt het bijna een soort politieke campagne. Om dat in het hele, in de vezels van de samenleving terug te krijgen. Of maak ik het dan te groot?
Nou ja, nee, maar er is natuurlijk in Nederland verwachten we heel veel van de overheid. En zo heeft de overheid zichzelf ook georganiseerd. Hè? Dus, dat is ook een van de klachten hier. Er wordt zoveel regelgeving dat je kijkt bijna automatisch naar de overheid. En natuurlijk wat je eigenlijk meer wil is dat de markt het zelf oppakt. Dat ondernemers het zelf doen, dat investeerders dit doen. En dat je dat weet aan te zwengelen. En dan hoef je niet de hele keer naar de overheid te kijken. Voor ASML is natuurlijk een ander verhaal. Dat is het grootste bedrijf van Nederland. Is zo technologie-intensief en zo belangrijk geostrategisch ook, dat je dit niet, dat je daar de politiek niet kan vermijden. Maar veel van de andere bedrijven is dat niet zo. Dan zou je helemaal niet naar de overheid moeten willen of hoeven kijken. En zou je het met elkaar moeten kunnen oplossen.
Digitaal.
De Nederlandse techsector stagneert, want de investeringen lopen terug. Goede mensen zijn steeds moeilijker te vinden. En hoe we dat tij in Nederland zouden moeten kunnen keren, bespreken we verder met Constantijn van Oranje van TechLeap en Eva de Mol van Capital T. Laten we ook nog even kijken waar volgens het rapport dat jullie gepresenteerd hebben het geld naartoe ging in 2023. Dan zie ik 591 miljoen voor de zorg, 257 miljoen voor voeding, 216 miljoen voor halfgeleiders. Daar zit ook echt flink groei, hebben jullie aangegeven. Maar in fintechs en softwarebedrijven, waar jij volgens mij ook best wel mee bezig bent, Eva, 60% minder geïnvesteerd. Is dit een probleem of gewoon de realiteit?
Nou, het is in de hele wereld zie je dat fintech, dat daar de vaart wel uit is.
Mm-hmm.
Het zijn natuurlijk hele grote bedrijven die zomaar pre-IPO waren of voor een beursgang. Zoals een Klarna en Stripe. En die hebben echt een stap terug moeten doen. En dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad op de hele fintech-industrie.
Ja.
Dus daar is de investering veel minder. En vooral wat we hiervoor zagen was dat juist die fintechs die hele grote rondes kregen. Dus dan heb je het over 400 miljoen, soms 800 miljoen. Dat soort
iets
van
te
bedragen.
Veel, eigenlijk bijna.
Nou, die zijn helemaal weg.
Ja, ja.
Dus dan zie je ook meteen dat uit fintech een enorme hoeveelheid geld verdwijnt. Maar het blijft een hele serieuze sector. En als je kijkt naar Sommige van de bedrijven die ook uit Arjen voortkomen. Van mensen die, daar geleerd hebben. Dan zie je dat daar ook weer een enorme soort van beweging, dynamiek is. En ik denk dat je dus, nou, als je 5-6 jaar vooruit kijkt, dat je waarschijnlijk weer ook allerlei fintechs, zeker met de toevoeging van AI nu, ook absoluut een relevante sector blijft.
Ja, ik zag, als ik het rapport doornam, toch meer een trend ook in dat je systematisch investeert. Dus dat is bijvoorbeeld halfgeleiders, deep tech. En minder de voorkant. Minder een appie bouwen, minder
maar
fintech.
Maar dat is heel goed nieuws, toch?
Dat vind ik heel goed nieuws.
Minder vluchtig bedoel je?
Het is minder vluchtig. We zitten meer in de fundamenten te investeren.
Ja, maar natuurlijk ook als je terugkijkt naar de afgelopen 2 jaar... zijn ook juist die nice-to-haves. Ja, ja, daar hadden veel klanten en bedrijven natuurlijk geen zin meer in. Dus als je kijkt naar die software sector, heel veel enterprise software, B2B SaaS. Ja, er waren gewoon een heleboel apps en een heleboel oplossingen die gewoon, ja, niet een echt probleem oplossen. En ik denk dat die rondes en die financieringen, die zijn er nu uit. Dus ja, ik zie dat eerlijk gezegd
positief,
wel.
Dus uit positief, dus die 6%
minder. Maar het is ook een ontwikkeling die heb je in Amerika ook gezien. De mensen maken geld op software. En dat is bij ons, dat is eigenlijk 20 jaar voor ons. Hè. Dus alle mensen rond LinkedIn, de mensen die geld hebben gemaakt in de Netscape en zo, die zijn ook met hun geld gaan investeren in wat we dan health tech noemen. Zijn ook gaan investeren in climate tech en clean tech en zo. Ja. En dat zijn de wat lastigere categorieën om te investeren. Maar ze hadden veel geld. Dus dan gaat de missie gaat meer meespelen. Zeg van, er moet gewoon een transitie komen. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld Ocean Cleanup van Bojan Slat.
Zeker.
Die heeft geld opgehaald van de oprichter van Salesforce. Van Peter Thiel, de oprichter van Palantir en PayPal. Dat zijn mensen die hebben dus in een plastic opruim start-up geïnvesteerd. Maar die komen uit die software categorieën. Dus, en dat is wat we nu hier ook zien. Dat ook in Nederland nu pas specialistische deep tech fondsen opkomen. Ja. Nu pas is er geld wat er gewoon eigenlijk 5 jaar geleden niet was. Toen was het alleen maar subsidie. En ook de overheid heeft het ontdekt, het onderwerp. Die vinden dit nu strategisch. En je ziet dus dat de overheid ook substantieel meer geld stopt in dit soort technologieën en dit soort bedrijven.
Maar het mag nog wel ietsje meer zijn, hoor ik een beetje doorklinken. Of valt het mee?
Nou, je kan het ook verzuipen. Ik bedoel, ik denk, wat we nu wel zien is dat dit soort bedrijven hebben, naast het traditionele venture capital, hebben ze ook echt projectfinanciering nodig. Dus dan moeten ook de banken en andere partijen moeten instappen. Want we hebben vandaag op het podium gehoord de Protix. Die bouwt een fabriek. En zo'n fabriek, dat kost een 100 miljoen.
Yes. Ja.
Dus, en dat bouw je niet even met venture capital. Zeker niet als er nog zoveel risico in zit. Want als je datzelfde geld kan stoppen in een fintech, dan zijn de multiples wel iets groter.
Ja. Ja, en dan ga je ook weer, denk ik, toch heel erg terug naar die snelheid waar we het over hadden. Dat er is in Nederland ook best wel wat kapitaal. Maar ja, als dan buitenlandse investeerders veel sneller durven en kunnen
eerder
schakelen.
Toehappen bedoel je?
Maar ben jij dan niet snel?
Ja, maar ik zit heel vroeg, hè. Tuurlijk. Ja. Ik practice wel what you preach. Ja. Ik denk dat wij heel snel kunnen zijn. Maar wij zijn wij zijn echt de start. Dus er moeten wel na ons mensen komen die ook dat risico durven nemen.
En waarom zijn jouw collega's, investeerders die hier later zitten, niet snel?
Nou ja minder met snel, denk ik, dan internationaal. Ja,
angst voor lange termijn?
Ja, of minder risico durven nemen ten opzichte van buitenlandse investeerders. Maar ook die fondsen, ja, het is ook kip-ei. Hè. Als je kijkt naar sommige internationale fondsen, dan heb je het over miljarden. Dus ja, als zij een deal afschrijven, voelen ze dat veel minder dan mensen hier.
Dat is denk ik de hele ding. We hebben het altijd over minder over risico en Nederlandse risico-averse, Europeanen überhaupt zo. Maar het is gewoon een factor van de omvang of de grootte van je fonds. Ja. Als jij risico vooral in het begin, omdat je een klein fonds hebt, in het begin van een start-up moet nemen, dan kan je, heb je geen geld om te investeren als het risico eigenlijk eruit is. Als die gaat opschalen en zo. Ja. Als jij dan nog veel geld achterhand hebt om in de winnaars te kunnen investeren, dan heb je het businessmodel rond.
Ja.
En veel van onze fondsen zijn gewoon klein. En als jij 200 miljoen hebt. Ja, en Kees Aerts van Protix klopt aan je deur. En die zegt, nou, ik ga een fabriek bouwen en ik heb 100 miljoen nodig.
Ja.
Ja, ik ga niet mijn halve fonds.
Nee, dat ga je niet doen.
Dan zeg ik, nou, ik kan 10 doen. ja, 10, dan heb ik nog 90 te gaan. Dus wie gaat dan die andere bijleggen? Nou, en als je dan in Amerika een fonds hebt wat en venture capital doet, en private equity, en project financing, en debt en zo. En die zeggen dan, nou, vanuit onze andere portefeuille kunnen we jullie zo'n 50 miljoen of misschien wel 100 miljoen geven, waarvan de helft een lening is.
Ja.
En we gaan er ook met aandelen in zitten.
Ja.
Dan is dat ook een heel ander risicoprofiel.
Maar er zijn ook nog andere manieren om meer commitment te vragen. Iets wat we ook gehoord hebben rond deze dag is dat de overheid bijvoorbeeld meer zou moeten afnemen bij techbedrijven waar ze zelf in moeten investeren. Dat vind ik op zich een aardig idee, maar dat lijkt me ook weer wat lastig uitvoerbaar als je kijkt dat heel veel Amerikaanse, soms Aziatische alternatieven van digitale producten vaak beter of goedkoper of allebei zijn. Of zou dat wel iets zijn wat we meer moeten opzoeken? Van joh, je investeert, je gaat het gelijk gebruiken, want dat is ook goed voor onze Europese soevereine waarde in de tech.
Ja, volgens mij is de overheid, hangt een beetje van welke fase, maar de overheid, het meeste geld zit gewoon in het kopen van spullen.
Ja.
Dus als jij...
Geen diensten, per se.
Diensten, spullen, diensten ook.
Oké. Okay.
Als jij, omzet, als de overheid zeg maar, ja, bereid is om iets meer risico te nemen bij de inkoop van dingen,
ja,
en niet alleen maar op de laagste prijs, dan zou er enorm veel veranderen. Als je kijkt, ja, wat Amerika heeft gedaan rond die energietransitie met hun dat Inflation Reduction Act, hè, ja, IRA.
Van Biden.
Is het, zij stimuleren dus niet alleen het gebruik. Hè, parallel zou zijn een windmolenpark. We moeten windmolen hebben, want we hebben energietransitie. En we moeten meer een hernieuwbare energie hebben. Dan maakt het ons niet uit of die windmolens uit China komen of waar dan ook. Amerikanen hebben het zo gedaan dat ze al die productie naar Amerika hebben gehaald. Dus zo gaat een Kees Aerts met zijn Protix naar Amerika toe.
Ja.
Omdat het daar ook fiscaal interessanter is. Dus zij stimuleren niet alleen de vraag, maar ook het aanbod. Dus als wij bijvoorbeeld nu een hele grote groene waterstoffabriek bouwen op de Maasvlakte.
Ja.
Ja, gaan we dan ook zorgen dat daar wat Nederlandse technologie of in ieder geval Europese technologie in zit, zodat wij ook aan de aanbodkant zeg maar weten te
stimuleren. Maar waarom gebeurt het dan niet? Want dit is allemaal zo logisch dat dit moet gebeuren.
Daarbij waren we heel terughoudend. Ik denk sinds de jaren 80 en misschien 70. Heel terughoudend met industriebeleid. Wij vonden dat eigenlijk dat je dat als overheid niet moest doen. En we komen daar nu een beetje van terug. Door de oorlog in Oekraïne, maar ook de COVID-crisis. We hebben gezien dat we heel afhankelijk waren van productie in andere landen.
Ja.
En dat we nu weer meer naar ons continent, ja, willen halen. Dus nu is het geen vloeken meer. Maar dat was het heel lang wel.
Ja.
Ja, en het is ook een stukje toch informeren en educatie. Want ja, jij zit in onze bubbel, snap je? Dus voor jou is het heel logisch. Ja, maar voor een heleboel mensen om echt bij te blijven met die technologische ontwikkeling, ook aan de kant van de overheid, ja, dat is gewoon toch heel veel werk.
Ja. Dus we moeten erover blijven praten.
Precies.
Ja.
Nou, daarom zitten we hier.
Ja, daarom zitten we hier. Ja,
en doen. Hè?
Ja. Ja. Ja, maar tot slot. Dan laatst hadden we in dit programma nog Bert Hubert. Die zei, als we nou één grote tech-onderneming in Europa zouden bouwen, laat dat cloud zijn. Laat dat ons onafhankelijker maken van andere werelddelen. Tot slot, mogen jullie ook even een wens uitspreken? Waar zouden we nou echt zeg maar een big hairy goal in de tech-investeringen mogen zien? Volgens jou, Eva, jij als eerste? Nee, Constantijn.
Constantijn. Ja.
Waar mag het nog meer naartoe?
Nou, wat we hebben je moet naar de toekomst kijken. Hè?
Ja.
Als je cloud kijkt, kijk je naar achter.
We hebben het altijd nodig.
Jij hebt het altijd nodig, maar als je ergens uitzonderlijk in wil zijn, dan moet je ook kijken naar wat er nog niet is. En
ja,
één gebied waar Nederland heel veel in heeft geïnvesteerd en ook wetenschappelijk echt excelleert is in quantum computing.
Horen we vaak.
Dus bijvoorbeeld een quantum netwerkbedrijf, dan zou je een bedrijf zeker zo groot als ASML kunnen bouwen. Maar dat betekent wel dat de verschillende componenten die we maken ook met elkaar moeten samenwerken.
Ja.
En in Nederland zijn we vooral componenten aan het produceren.
Ja.
Maar er moeten bedrijven zijn die dat integreren.
Ja. Ja, precies.
Want anders dan gaat al deze technologie gewoon naar het buitenland verkocht, ja, worden.
En Eva, heb je, ja, nog een ingeving?
Nee, zeker. Ja, ik geloof heel erg in de Impact Unicorn. Dus, ja, het bedrijf dat naast commercieel natuurlijk waanzinnig succesvol is, van meer dan een miljard waard, ook net positief is aan de planeet. Dus, ja, ik zet heel erg
uitstoot
in, ja, op klimaattechnologie. En ik hoop dat daarvan echt de eerste uit Nederland gaat komen.
Nou ja, dat gaan we dan merken. En dan moeten we daar ook maar weer over praten. Dank ik jullie voor nu. Constantijn van Oranje van TechLeap en Eva de Mol van Capital T. Tot zover BNR Digitaal. Vanaf locatie bij de State of Dutch Tech in Den Haag. Beoordeel ons ook als podcast in je favoriete app. Abonneer je daar ook. Deel hem in je netwerk. Dan kun je BNR Digitaal altijd beluisteren. En Ben, waar praat jij deze week over met
Nvidia? Zo
Nvidia.
Goed, jongens.
Nou, over investeren in techbedrijven gesproken. Maar goed. Dus. En natuurlijk komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Zoals elke week. En zeg ik namens onze hele techredactie. Tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services, partner in software, product development en digital strategy.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.